NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten zijn twee eerbiedwaardige vrouwen. Een historica van de Universiteit van Leiden en een journaliste van de Vlaamse radiozender Clara, die in hun boek Vuile Lakens onderzoek doen naar seks en vooral naar de vraag hoe we ons kunnen ontdoen van de nodeloze schaamte die vrij genieten lastig, zo niet onmogelijk maakt. Hier zijn Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 14 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. En mijn gasten zijn uit België gekomen met den trein. Helene de Bruyne en Anaïs Ertvelde. Welkom.
Van Ertvelde.
Van, ja. Oh ja. Wacht, ik ga direct even correcties op mijn briefje doen. Nee, anders ga je helemaal verkeerd de eeuwigheid.
Maar je mag ons met de voornaam aanspreken.
Oh, dat is fijn. Willen jullie u? Of?
Je is prima.
Je is prima. We gaan het uitvoerig over seks hebben vandaag. Ik verheug me daar nu al op. Dat is vanwege het boek. Maar wat eigenlijk, ja, is dat nou toeval of is het geen toeval? Op het du moment dat jullie boek uitkwam, waarin eigenlijk heel veel voorbij komt over de seksuele moraal van dit moment, barstte ook die hele MeToo.
Ja, het is geen toeval. We hebben dat in gang gestoken om ons boek wat aandacht te geven.
Maar wat dachten jullie daar zelf bij?
Ja, het was inderdaad wel een beetje schrikken zelfs voor ons, omdat we met dat onderwerp maanden eerder al bezig waren geweest. En natuurlijk daar ook al veel langer over nadenken en daarover lezen en daar workshops over volgen. En op het moment dat het boek dan net uitkomt en dat we een hoofdstuk over consent en grenzen daar als een soort finaal hoofdstuk in gewerkt hebben, dan barst me toe.
Het staat er wel in ieder geval. Dus je had niet het idee van ik ben heel gedateerd bezig.
Nee, maar dat is ook wel iets waar mensen al langer over aan het nadenken zijn. Het idee dat de seksuele revolutie nog niet op de juiste manier voor de correcte omgangsvormen tussen de twee geslachten heeft voortgebracht en dat er nog altijd heel moeilijk wordt gedaan over grenzen en hoe die aan te geven en hoe die aan te voelen. Daar wordt al langer over nagedacht, maar niet zo openlijk en onpubliek als nu met MeToo is duidelijk geworden, denk ik.
Ja, ik denk dat je een soort overgang hebt gehad met de seksuele en de feministische revolutie van een seksualiteit waar een denkkader rondhangt dat gebaseerd is op eer, naar een denkkader dat gebaseerd is op autonomie, op lichamelijke integriteit, op grenzen. Maar dat is al bij al nog maar een jaar of 30 dat we daarover aan het nadenken zijn van hoe geven we seksualiteit opnieuw betekenis met die nieuwe denkkaders. En daar is gewoon nog allerlei denkwerk nodig. Mm-hmm. En daar zien we denk ik nu de naweeën ook van. Dus een beetje ook afrekenen met die erfenis van de seksuele en de feministische revolutie.
Wat en de erfenis van wat we ook nog altijd meedragen is hoe er voor de seksuele revolutie met seks werd omgegaan. Heel streng gereguleerd door de kerk en zo. We doen alsof we dat overstegen hebben, maar dat is eigenlijk niet zo. Dat zit toch voor een groot deel nog in de maatschappij.
Ja, dat denk ik ook wel. Je ziet oudere erfenissen die nog opspelen langs de ene kant. Dat idee van denken over eer en seksualiteit, dat is natuurlijk nog altijd zo het geval in die MeToo-hetze. Zagen we bijvoorbeeld ook actrices die zich uitspraken en die daar dan op gewezen werden dat ze jaren eerder in een blootblad geposeerd hadden en daarom eigenlijk niks te zouden te vertellen.
En toen hadden ze zich daarmee gedisqualificeerd van iets wat eigenlijk over iets anders gaat dan naakt poseren natuurlijk.
Ja, naakt poseren als autonoom mens is iets helemaal anders dan aangerand of lastiggevallen worden door iemand in een macht.
Ja. Jan Matthijs, de filmregisseur, die was laatst in de uitzending. Hij komt uit België, net als jullie. Hij heeft het prachtige boek van Giet op den Beek verfilmd. En hij zei, het is echt aan de hand in België. Alleen in België heeft men nog veel meer een zwijgcultuur dan in Nederland. Waar men wat directer is opgevoed, waar men wat meer flap uit is. Ervaren jullie dat eigenlijk ook zo?
Goh, ik denk het wel. Onze podcast, we hebben ook een podcast, Vuile Lakens heet die ook, waarin we al een paar jaar radio maken over lichaam en seksualiteit.
Bij Clara, hè?
Nee,
dat is niet
we waren te pikant voor Clara.
Oh,
dat
doen
we helemaal onszelf.
Dus we staan gewoon op het internet.
Op vuilelakens.be.
En daar luisteren best veel Nederlanders naar. Dus we waren daar al een paar keer mee in Nederland uitgenodigd op allerlei evenementen. Lezen, en de Nederlanders reageren toch net altijd iets ontspannender op ons.
Ja, ik heb het idee, dat is zo een beetje zijn we gelanceerd geweest als taboe doorbrekers in de tijd met die podcast, terwijl we zelf nooit de bedoeling hadden van we gaan hier eens de grote taboes doorbreken of tegen de heilige huisjes schoppen of zo. We wilden gewoon op een interessante manier over seksualiteit en over lichamen praten.
Ja, maar jullie noemen het beestje wel bij de naam.
Ja.
Jullie hebben het gewoon over seks in al zijn handelingen. Jullie hebben het over anale seks, over pijpen, over beffen, over clitoris, orgasme. Ik bedoel, dat is niet een taal die, tenminste, zoals ik België heb ervaren, niet heel dag en dagelijks hoor.
Nee, ik denk
ik
dat
vind
we
ook altijd vrouwen wat
bedeesd
praten. Jullie vallen me heel erg.
Ja, wij worden als heel luid gepercipieerd in België.
Ja.
Maar het is interessant, want zoals je het nu zegt, lijkt het alsof we een soort podcast en boek vol pijptips en kamasutra-standjes hebben. Dat is niet het geval. Het is net dat gat dat we wilden vullen. Sorry, dat was een onbedoelde.
Daar zat je op te wachten.
Gaan we een uurtje woordgrappen maken? Ik heb daar best zin in, trouwens. Ja. Ze wil het gewoon doen. Gaan mij wat zei, ja.
Ze best doen. De meeste dubbele entendres die wint voor vanavond.
Ja. Oké, dames, we houden het netjes. Maar nee, dus dat is het niet. Maar jullie noemen het gewoon het beestje bij de naam.
Ja,
dat is
het
toch
is
wel
inderdaad
zo?
Wel dat we merken dat we in Nederland die opmerking minder krijgen. Van, oh, dit is heel taboe doorbrekend of zo. Dat horen we minder. En in België wordt dat toch
je
wel
je kan nog wel over straat en alles.
Ja, dat wel. Nee, het is wel grappig dat taboe doorbrekend vind ik ook altijd frappant. Want dat was totaal niet onze bedoeling. Het is pas doordat mensen constant hebben gezegd over ons dat we taboe doorbrekend zijn, dat we beseffen van, hey, ja, er zijn nog taboes, blijkbaar. Want wij leefden in de overtuiging dat die er niet meer echt waren. Maar
ach, ja, laten we die zo meteen eens even allemaal door gaan nemen. Want volgens mij is het een waslijst. We gaan het er zo over hebben. We gaan even naar voetballen. Heracles Sparta, ja, dat gebeurt ook gewoon in dit programma. Verslaggever Andy Houtkamp. Goedenavond, Andy.
Hallo, Petra. Ja, ik zit doodstil op de taboes te wachten. Maar eerst nog even kijken. 5 minuten na de eerste helft van het voetbal. Heracles tegen Sparta. In de onderste regionen, zeg maar, van de eredivisie. Het staat 1-0 voor Heracles. Dat is verdiend. Want die hebben de beste kansen gehad. Ook Sparta, een paar kansjes. Maar hele grote kans heb ik buiten het doelpunt van Buitens. Voor Heracles uit Almelo gezien. En dus leiden zij in de 41ste minuut met 1-0 tegen Sparta uit Rotterdam.
Dankjewel, Andy Houtkamp. En als er iets gebeurt op het groene veld, dan horen wij dat subiet.
Wat een mooie Griekse namen hebben jullie voetbalploegen. Sorry, ik ken niks van voetbal.
Heracles en Sparta, ja.
Ja,
nou ja, oké. Maar daar kom je ook een eind mee. Dan ben je onderweg naar de Olympus, als het ware, toch? Zo is het. Ik las een stuk in NRC Handelsblad over 3 Deense feministen. En dat stuk heet Wij zijn geen hoeren als we ons lichaam laten zien. Die dames, die 3 vrouwen, vinden dat in Denemarken de feministische strijd nog lang niet klaar is. Zij noemen hun manifest een hoerenmanifest. Het werd een bestseller in Denemarken. De een is een psycholoog, de ander een theoloog en de ander een politiek commentator. Geven door de schaars geklede foto's die er van hun circuleren niet de indruk dat ze zich bezighouden met vrouwenzaken. En dat is precies het punt wat zij willen maken. Ze willen mensen die dachten dat Denemarken een liberaal land was, en dat er geen feministische strijd meer te voeren was, wakker schudden. Het feminisme is nog lang niet af. Ik heb hier ook een foto van ze. En hierin staan ze uitgedost in vrij militante t-shirts.
Grab them by the patriarchy.
Ja, met dikke lippenstift en opgemaakt. Mm-hmm. En andere foto's van ze zijn in badpak. Mm-hmm. En vrij provocerend.
Dat is niet de manier waarop wij de boodschap brengen. We zijn niet zo fotogeniek. Maar, maar ik denk dat het ook wel ons punt is dat we hier in het Westen graag de illusie hooghouden dat we bevrijd zijn en dat feminisme en de seksuele bevrijding gelukt zijn. En in ons boek proberen we dat toch net een beetje te doorprikken.
Ja, en niet alleen in het boek, denk ik ook in de reacties die we op het boek krijgen, zie je dat heel goed, dat er toch het idee is dat als je over seksualiteit spreekt in de openbaarheid, dat er een smet op je blijft hangen. Mm-hmm. We krijgen vaak goed bedoelde tips van pas daar toch mee op, dames, voor jullie de rest van jullie ernstige carrières, jullie zullen niet meer serieus genomen
worden. Pas op voor je reputatie, vertel, want ik schrijf ook romans en schrijvers bij de uitgeverij zeggen dan pas op voor je reputatie, niet over seks hebt geschreven.
Alsof seksualiteit geen ernstig onderwerp kan zijn, tegelijkertijd ook niet.
Ja, maar men denkt als je zo aan die taboe onderwerpen komt, dat je besmet raakt. Hè? Mm-hmm. Dat is dan het idee. Laten we het daar eens over hebben, hoe de stand van zaken is qua feminisme. Het is natuurlijk een hyperactueel onderwerp. Luisteraars kunnen daar vanzelfsprekend ook iets van vinden. Kunststof@ntr.nl als u wilt mailen. Of hashtag Radio Kunststof als u wilt twitteren. Er wordt niet ingebeld, ik kan jullie geruststellen. Het programma valt wel te podcasten achteraf. Dat doen veel van onze luisteraars. En dan luisteren ze naar een uitzending met Helene de Bruyne en Anaïs van Aertvelde. Jullie zijn respectievelijk radiomaker en historica en historica. Beide afkomstig uit België. En jullie schreven een boek over de hedendaagse visie op seksualiteit. Vuile lakens.
Dat is onze visie op seksualiteit. De lakens moeten vuil zijn.
Daar gaat het eigenlijk om.
Dat gaat ook om die tegeltjes straks.
Ik vind jullie nu eigenlijk al heel erg leuk zo samen. Want jullie kijken elkaar steeds aan om te testen of het leuk is wat jullie zeggen en of het aankomt.
We zijn wel vrij hard op elkaar ingespeeld, denk ik. We hangen al een jaar of 10 samen rond. Dus, ja.
Maar jullie kijken ook bijna verliefd soms naar elkaar. Of is dat alleen maar wat ik er nu in leg?
Het is een soort platonische vriendschapsverliefdheid.
Ja, want ook daar moeten misschien de hokjes openbreken. Is er niet alleen maar vriendschap of een koppel en een verliefdheid.
Precies.
Maar zijn er allerlei
vriendschap
soorten
met seks en vriendschap zonder seks. Maar het is veel...
We hebben daar trouwens ook een hoofdstuk over niet-monogamie. Niet dat dat nu per se over vriendschap gaat, maar over de enorme focus op het kerngezin en het romantische koppel dat er toch nog altijd is. En tegelijkertijd zijn er enorm veel echtscheidingen en heel veel relaties die in de soep draaien.
En dan komen er nieuwe relatievormen zoals de polyamoreuze relatie enzovoort. Daar komen wij zeker over te spreken. Maar eerst even. Want wat jullie doen in deze stijl van schrijven over vuile lakens en in vuile lakens, is jezelf totaal niet buiten het boek laten. Jullie komen met voorbeelden uit jullie eigen persoonlijk leven. Wat is het dat jullie voor die aanpak hebben gekozen? Maar veel wetenschappers houden zichzelf echt altijd angstvallig buiten de materie.
Ja, ik denk dat we ten eerste geïnspireerd waren door de Anglo-Saxische stijl van essay schrijven. Zoals je bij een
Siri Hustvedt of Rebecca Solnit
of zo ziet. Niet dat we ons daarmee willen vergelijken, maar we vinden dat heel interessant om je persoonlijke beleving daarin te steken. Omdat we gewoon ook geloven dat je niet over deze onderwerpen kunst schrijven en spreken. Zeker omdat we niet vanuit een expertenpositie vertrekken. We zijn geen seksuoloog, we gaan de mensen geen tips geven.
We willen ook geen nieuwe moraal opleggen. We zijn gewoon twee mensen die zelf op zoek zijn naar antwoorden en dat dan wel doen in literatuur en in wetenschap.
Ja, want jullie hebben toch een behoorlijk stevig notenapparaat achter in het boek.
Dat ook.
We hebben heel kennis inderdaad, maar dat is nog iets anders denk ik dan expert zijn. We hebben kennis en we proberen daar ons door te worstelen en op zoek te gaan naar de dingen. En als we het echt niet meer weten, dan spreken we met experts of dan spreken we met mensen die uit ervaring spreken over de dingen. Ja. Maar we proberen ons niet een soort expertpositie aan te bieden. En dan denk ik dat je jezelf moet blootgeven in hetgeen wat je vertelt.
Wat moest je overwinnen om jezelf bloot te kunnen geven?
Eigenlijk niet.
Heel weinig.
Dat jullie zijn schaamteloos.
Ik heb wel schaamte over allerlei andere dingen. Als ik slecht gezind ben geweest of onbeleefd of onaardig. Of...
Ja, we zeggen altijd schaamte is ook nuttig. Hè. Schaamte geeft je krijgt een gevoel van schaamte op het moment dat je maatschappelijke normen overtreedt. En als je vindt dat die maatschappelijke normen oké zijn, is het goed om daar schaamte over te voelen. Alleen kun je een vraag stellen wat dat precies de maatschappelijke normen zijn waarover we ons schamen. En in heel veel gevallen, als het over seksualiteit en ons lichaam gaat,
is die
schaamte niet zo nuttig. In andere gevallen wel.
Ja, jullie vinden die schaamte niet nuttig. Toch valt het op bij de lezer van het boek. Wij waren dat als redactie. Helene wat vrijer is in haar...
Ja, jij zei dat ook. Maar ik was erover aan het nadenken.
Zo
en ik dacht,
het niet ervaren,
ik begin
eigenlijk
het magere hoofdstuk met mijn vagina te beschrijven. Dus ik weet niet hoe.
Ja,
ik denk dat het met de onderwerpen te maken heeft. We hebben samen nagedacht over welke onderwerpen we zouden behandelen. Wat hebben we allemaal? Porno, anale seks bij hetero mannen, niet-monogamie, maagden, grenzen. Daar hebben we samen over nagedacht van waar willen we over reflecteren. Ook een deel van het onderzoek hebben we ook samen gedaan. We hebben elkaar daar heel hard in beïnvloed. Maar dan, om de essays te schrijven, hebben we ze wel moeten verdelen, want ik kan niet elk om beurt een zin schrijven.
Dat zie je dan ook, hè? Dan staat jullie naam erboven.
En ik heb misschien thema's gekozen zoals vrouwelijk verlangen of seksuele fluiditeit en niet-monogamie, die wat openhartiger kunnen lijken. Maar ik vind dat Anaïs heel mooie dingen schrijft over hoe ze omgaat met haar lichaam bijvoorbeeld. Of met schoonheidsnormen. Dat vind ik eigenlijk ook heel persoonlijk.
Ja, dus persoonlijk is ook maar hoe je in the eye of the beholder eigenlijk. Hè? Ja. Maar nou is het wel... Toch kan ik me niet voorstellen dat jullie zeg maar... Ja, misschien is dit een aanname die ik niet kan waarmaken. Maar
zijn jullie, wat er nu gaat komen.
Ja, zijn jullie seksueel zo vrij dat je over alles kunt praten?
Met elkaar denk ik wel.
Ja, ik denk, uiteraard zijn er ook dingen waar we niet over spreken. Ik denk zelfs dat je op het moment dat je in de openbaarheid komt met seksualiteit, dat je nog veel helderder moet zijn over wat dat je grenzen zijn en wat dat je over wil praten en wat dat je niet over wil praten. Ik denk niet dat er een soort spectrum is van oftewel ben je een deftig dame en spreek je niet over seksualiteit, oftewel gooi je alles maar op tafel.
Ja.
Ik denk dat je nog altijd stevig de teugels in eigen hand
bij mij ligt de grens eigenlijk vooral bij de ander. Als ik een ander, iemand waar ik dan mee in bed ben gesukkeld, kan compromitteren, dan ga ik mij wel censureren. Maar dat gaat dan meer over die ander dan over mezelf.
Ja, en het moet ook een breder maatschappelijk...
Waarom gebruik jij het woord gesukkeld eigenlijk?
Dat is misschien iets Vlaams. Je kent het wel zo.
Ja,
je
zag het woord sukkel wordt niet echt een hele positieve betekenis.
Je zag het niet aankomen, maar er was een aantrekkingskracht. En voor je twist lag je samen in een bed.
Ja, ik vind het een mooi woord. Ik hou dit vast.
Dus dat is voor mij wel een grens. En inderdaad, het is ook... ieder avontuurtje dat we meemaken gaan we ook niet beschrijven, want dat is niet interessant voor de lezer.
Het is niet een soort narcistische bedroman waarbij dan te weten komt wie dat er allemaal passeert bij ons. Dat is nooit de bedoeling.
Het zou ook wel leuk zijn, denk ik, maar dat is niet het soort boek dat we geschreven hebben.
Nee, maar goed, jullie zeggen wij worden niet zo heel erg gehinderd, maar we hebben een soort sociale mores waarin we filteren tegen wie we wat zeggen. Hè? Dat is het dan eigenlijk, maar we kunnen eigenlijk met elkaar over alles praten. Wat wel de kurk waar dit boek op drijft is dat die seksuele vrijheid die wij dachten anno 2017 te hebben, dat eigenlijk een illusie is.
Ja, ik denk dat dat vertrekt vanuit het feit dat we zelf op allerlei dingen stoten waarin we ons beknot voelden nog altijd en waar dat er in de buitenwereld niet altijd evenveel begrip voor is.
Noem eens een paar van die
dingen. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, dan kom ik terug op het hoofdstuk dat over polyamorie gaat, op het moment dat je een relatie wilt opbouwen die niet het typische plaatje volgt van het kerngezin waarbij je elkaar eeuwige trouw belooft, dan merk je dat je relatie heel erg door de buitenwereld in vraag gesteld wordt van, is dit wel
even
waardevol?
Even voor de duidelijkheid, hè, want er zijn ook een heleboel mensen die helemaal niet weten wat voor relatie dat is.
Geef context.
Geef context.
Polyamorie, ja. Dus het aangaan van een niet-monogame relatie, dat kan op allerlei manieren, maar het komt erop neer dat je daar altijd in openheid over praat. Dus niet vreemd gaan waarbij er gelogen wordt.
Dus vaak, in openheid meerdere relaties
dat
aan.
Dat kan een koppel zijn dat er gewoon voor kiest om elkaar korte relaties met anderen toe te staan. Dat kunnen meerdere mensen zijn die met elkaar in een relatie verwikkeld zitten. Er zijn zoveel vormen als dat er polyamoristen zijn, denk ik.
Ja. Maar het idee is alleszins dat je zelf op zoek gaat naar welke relatievorm eigenlijk bij je past. En dat op een open en eerlijke manier doen met de partners die daarin betrokken zijn.
Ja, ik zag deze week bij een actualiteitsprogramma in Nederland een reportage over polyamoristen.
Ja.
En toen viel me op dat ze wel een heel strakke planning hadden.
Ja, er moet veel gepraat worden. Dat vond ik dan weer niet zo leuk.
Nee, dat stond mij ook niet aan dit idee. Het was een spoorboekje. Ja. En ik dacht ook meteen, goh, en dan heb je dus die en die avond heb je dan die date met één... Met een partner.
Dat is één vorm van polyamorie, zoals ik zei.
Het hoeft niet zo.
Het gaat hem eigenlijk vooral over de eerlijkheid en het verlangen om niets achter te houden voor elkaar.
Nee.
Ja, inderdaad. En je ziet inderdaad, er is een beperkt onderzoek over. En dan merk je wel dat mensen die een polyamoreuze relatie aangaan over het algemeen een veel openere communicatie hebben en heel graag hun gevoelensprocessen met elkaar. Dus misschien dat babbelen hoort er voor een stukje
ook wel interessant, vond ik. Want er zijn vaak clichés. Mensen denken dan aan van die swingers of mensen die er een losbandige levensstijl op nahouden.
Dat
maar mensen
kan,
die,
dat is ook prima.
Mag ook, maar mensen die bewust polyamoreus zijn, vrijen veel veiliger, volgens het weinige onderzoek dat er is, vrijen veel veiliger dan de gemiddelde mens die op café mensen opscharrelt of iemand die vreemd gaat, want die hebben daar op voorhand helemaal niet aan gedacht en die hebben dan geen condooms bij. Terwijl mensen die zich polyamoreus noemen, ze moeten ook een partner beschermen tegen eventuele seksueel overdraagbare ziektes.
Daar wordt gewoon veel meer over nagedacht. Ja. En men is daar ook open over. Dus dat kan ook hardop.
En er leeft ook een beetje zo het cliché dat mensen die over relaties aangaan, dat die geen veilige hechting nodig hebben. Of dat het inderdaad hedonisten zijn die gewoon van het ene pleziertje naar het andere hollen. En dat kan, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat blijkt ook uit het onderzoek, de soort mensen die open relaties aangaan, dat dat helemaal niet per se samenvalt. Ook binnen een open relatie is een veilige hechting heel belangrijk.
Nu stellen we het natuurlijk wel heel mooi voor.
Het loopt kan ook vaak wel fout.
Monogame relaties lopen vaak fout en zijn
alles
vaak lelijk.
Ik wou net zeggen, loopt het in de liefde niet sowieso wel best.
Maar neem nu Sartre en de Beauvoir, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Want toen ik die pas leerde kennen, Simone de Beauvoir...
Even voor de duidelijkheid, die hadden meerdere relaties.
Ja,
hè?
Die hadden een soort pact van, kijk, we gaan niet trouwen, maar we blijven elkaar waarderen en we blijven elkaar zien, maar los daarvan, we zijn elkaars eigendom niet, dus doe wat je wilt. Ik vond dat prachtig, ik vond dat heel romantisch. Maar als je dan een brieven gaat lezen, merk je dat er toch heel wat gekonkel en intriges en jaloezie. En zo lekker ging het daar ook weer niet. Nee, dus de praktijk
nee. Scènes uit een huwelijk past heel goed bij dit stel. En ze hebben elkaar echt zeer venijnig om de kop geslagen met hele jaloerse teksten ook. En,
maar het blijft wel een mooi idee natuurlijk. Het idee dat je niet elkaars bezit bent.
Ja, en ik denk dat we zijn zeker geen propagandisten. We denken niet dat de huwelijksproblemen van Nederland en België opgelost kunnen worden doordat iedereen opeens polyamoreus.
Maar goed, jullie beschrijven dat het er is en wat het voorstelt en in welke context het plaatsvindt. En dat is eigenlijk dat je, moet ik het zo zien, dat jullie het als het ware aanbieden als een van de aanwezige mogelijkheden.
Ja, daar komt het eigenlijk, dat willen we met het hele boek doen, denk ik. We willen geen nieuwe norm stellen. We willen gewoon mensen laten nadenken over hun gedrag en welke andere soorten gedrag er nog zijn en hoe dat komt dat mensen zich op die manier gedragen en op een andere manier minder.
Ik zie ook heel mooi bij dat hoofdstuk over anale seks bij mannen. Dat is er ook heel erg uitgeplukt geweest, alsof het ook iets is dat we aanbieden van alle mannen in Vlaanderen en Nederland
moeten gepikt worden
of aan de anale seks gaan. En dat willen we eigenlijk nooit
doen.
Dit is
een vakterm, hè?
Ah ja, juist. Het betekent een man penetreren met een voorbindpenis.
Juist, voorbindpenis is zo'n ding wel, wat je voorbindt.
Ja, of alle mogelijke andere vormen van anale seks, waarbij veel heteromannen nog altijd moeilijk ligt, wat toch alleszins niet op het algemene repertoire staat, waar je toch een keer een gesprek over moet hebben, over het algemeen, voordat je daaraan begint. Het is nooit onze bedoeling van nieuwe verplichtingen op te leggen. Ik denk dat we al genoeg moeten.
Het is jullie bedoeling om te laten zien dat het bestaat.
En we stellen ons ook de vraag waarom er zo krampachtig wordt over gedaan. En, dat vinden we dan interessant.
En wat is dan bijvoorbeeld in dit geval waar we het nu over hebben, dat is anale seks bij mannen, wat is dan eigenlijk precies, wat maakt het taboe?
Ja, ik denk dat er verschillende dingen zijn die erop inspelen. Ten eerste is het idee van penetratie dat heel erg naar voren komt, dat een soort kern van een heteroman zijn is penetreren en niet gepenetreerd te worden zelf. Dus dat speelt daarin mee. Dus de angst
dat is ook al in de beoordeling van homoseksualiteit in het algemeen.
Heel duidelijk. En die angst voor homoseksualiteit
die dat daar rondhangt. En er is ook gewoon een heel lange voorgeschiedenis waarbij alle mogelijke vormen van penetratie voor een man niet kunnen. Je hebt allerlei culturele verschillen in wat het er precies wel kan in seksuele daden.
Nou ja,
en wat
bijvoorbeeld
niet.
Dat wij gewoon echt eeuwenlang natuurlijk vrij religieus bezig
dat
zijn geweest.
Dat was uit sodomie, dus daar moesten we van wegblijven.
Dat is natuurlijk, zeg maar, in diverse heilige geschriften is het officieel als verboden zeker aangemerkt.
En als het wel gedaan werd, zie je ook heel vaak dat degene, de penetrator, dan degene is met de hogere sociale of maatschappelijke positie, en dat degene die gepenetreerd wordt, degene.
Dus als ware de overheerser.
Dus penetratie staat altijd voor een soort van vorm van overheersen of een soort vorm van de macht grijpen. En daar willen we natuurlijk ook een beetje deconstrueren, dat idee van hoeft dat op die
en tegelijkertijd hebben we het ook over de rol die een man in onze maatschappij dan aanneemt in bed. Zelfs mensen die er vrij losbandig leven op nahouden met behoorlijk wat one-night stands en zo, is de rolverdeling vaak dat de man de actieve partij is en de vrouw de passievere partij. Mm-hmm. Terwijl een mannenlichaam zit ook vol zenuwuiteinden en de mannen vinden het dus ook wel prettig om aangeraakt, daarom nog niet anaal aangeraakt, maar om ook meer passief te zijn en meer aangeraakt te worden. En dat is een kans. Die...
Ja, zeker. Het is sowieso ook een pleidooi voor het verkennen van het rijke erotische potentieel van het mannenlichaam.
En niet altijd hetzelfde liedje af te werken, zullen we maar zeggen.
Hetzelfde riedeltje.
Riedeltje te fluiten. Ja. Fluiten ook een heel leuk woord.
Ja, proficiat.
Yes, wat heb ik gewonnen nu?
Een tegeltje met een wijsheid.
Alles als er maar geen voorbinddildo is, dan ben ik blij. Laten we even luisteren, want jullie hebben een podcast gemaakt, dat is leuk, want dan horen we ook de manier waarop jullie praten over. In het eerste geval praten jullie over de besnijdenis.
Ach, ja.
Ik ben Helene Bruyne.
Ik ben Annelies van Erstvelde en dit is Vuile Lakens. En vandaag gaan we het eindelijk hebben over dat stukje mannelijke anatomie waar we het al zo lang over hebben.
Zo'n veel beloftes over deze podcast, maar eindelijk is hij er.
De voorhuid.
En het verwijderen van de voorhuid. De eerste keer dat ik een besneden penis in handen kreeg, wist ik er niet zo goed raad mee. De voorhuid dient om snel op en neer te bewegen en dan komt de ontlading wel vanzelf na heel veel op en neer bewegen. Dat dacht ik toch. Maar toen ik die geknipte penis voor het eerst zag, zag er mooi uit, een beetje zoals zo'n phallus uit de klassieke oudheid, was het een beetje zoeken. En ondertussen heb ik flink bijgeleerd, weet ik dat het belangrijk is bij het aftrekken van de besneden penis dat je die immer moet bevochtigen en dat je moet op zoek gaan naar het restje van het frenulum, want daar zitten de meeste zenuwuiteinden in verstopt.
Ik hoor je al denken, wat the fuck is een frenulum? Wel, dat is gewoon Latijn voor toompje. En dan hoor ik je denken, wat the fuck is een toompje? Wel, dat is dan een klein stukje huid tussen twee lichaamsdelen dat aan elkaar verbindt. Zo onder je tong zit er ook zo'n toompje. En bij besnijdenis is het dat ding dat meestal grotendeels wordt afgeknipt. Afhankelijk van hoe ver er precies besneden wordt.
Ja, je hoorde Helene de Bruyne en Anaïs van Aertvelde, beide historici. Zij hebben een boek geschreven dat heet Vuile Lakens. Een hedendaagse visie op seksualiteit. Waarin ze het eigenlijk een heleboel taboes aansnijden, waarvan wij dachten dat we wel ongeveer bevrijd waren. Mijn generatie, en dat is de generatie die in de jaren 60 is geboren, dacht dat zeker. Wij dachten ook eigenlijk dat wij het georganiseerd hadden en niet jullie. Sorry. Maar jullie dachten daar anders over. En wij krijgen nu eigenlijk van jullie te horen, want zo is het wel. Er is dus niks van terechtgekomen.
We willen je niet op de vingers tikken. Jullie hebben ook jullie best gedaan. En al bij al is het toch vrij snel gegaan.
Jullie zijn het product van ons.
Ja, sowieso.
We staan op de schouders van reuzen.
Ja, ik ben heel blij dat dat even geaccentueerd wordt. Maar dat gezegd hebbende, is het dus wel zo dat jullie er eigenlijk tegenaan lopen dat er sinds de jaren 60, 70 niet zo heel veel veranderd is.
Ja, af en toe merken we het toch van, atje, en dat deden ze in de jaren 70 ook al. En nu moeten we dit nog eens herhalen en doen de mensen alsof wij het warm water hebben uitgevonden.
Ja, sowieso. We hadden onlangs in een tweedehands boekwinkel een boekje vast. Mm-hmm. Hoe heette het? De vrouw van een psycholoog. Een zekere Buitendijk, een Nederlander.
Ja, ja. Uit 51 was het.
Je noemt er wel eentjes, hè?
Ja, maar we kennen
een oude boekje kon je ook niet vinden.
Ja, dat is het oudste boekje dat we vinden. En dat is natuurlijk een heel pre-1968 taalgebruik. Maar die man correspondeerde blijkbaar ook met Simone de Beauvoir. En die deed toch wel zijn best om dan aan te tonen dat de vrouw ook een mens was. Ja. En hij had daar meerdere uitspraken waar we dachten van ja, kijk, dit zitten we eigenlijk nu vandaag de dag nog altijd te roepen. Dat is wel een beetje bedroevend eigenlijk dat deze psycholoog voor de feministen en de seksuele revolutie eigenlijk dezelfde dingen al aan
het. In zijn onbeholpen taal, maar uiteindelijk hij had het ook heel vaak over mannelijkheid en hoe mannen ook niet hebben nagedacht over hoe ze die dan moeten invullen.
Dat vrouwen altijd onder de loep liggen, maar dat de mannelijkheid eigenlijk nooit onder de loep genomen wordt.
Maar nou zijn jullie dus met eigenlijk een openheidsoffensief bezig. Jullie schrijven bluntly over dat wat tussen de wel of niet vuile lakens gebeurt. Willen daar ook een lans voor breken, dat die mogelijkheden er zijn. Dan moet iedereen daar zelf maar weten wat hij ermee doet. Maar wat maakt jullie zo zeker ervan dat openheid eigenlijk leidt tot meer seksuele vrijheid?
Het hangt er vanaf welke openheid je bedoelt. Ik denk dat meer kennis leidt tot meer vrijheid. Maar dat is nog iets anders dan openheid per se. Als je niet zo van het flap uit type bent en je bent beschaamd en je hebt geen zin om daarover te praten, is dat eigenlijk prima, zolang je maar aan de juiste kennis komt. En dat is vaak waar het niet lukt, denk ik.
Denk eens ook. En ik denk dat er een soort illusie heerst vandaag de dag, dat mensen seksualiteit op zichzelf uitvinden, dat er heel weinig bronnen zijn waar dat we nog iets over ons eigen lichaam uitleren, waar dat we over seksualiteit uitleren. Als er bronnen genoemd worden, dan wordt er vaak inderdaad de media gezegd, of reclames, waar dat we dan foute denkbeelden overhalen, of porno, waar we foute denkbeelden uithalen. Maar eigenlijk zijn er heel veel meer bronnen waar dat we dingen uitleren over ons lichaam en ons eigen seksualiteit. En ik denk dat we het boek een beetje daar ook het licht op willen laten schijnen. Een stapje achteruit zetten en kijken naar welke plekken leren we eigenlijk over seks en wat leren we daar precies en is dat wel zo boeiend wat we daar leren.
Want bij die grote mate van openheid, die overigens ook heel erg bepleit werd in de jaren 60 en 70, daar hoort ook volgens sommigen, en ik kan daar ook in komen, verlies van romantiek.
Ah, dat krijgen we heel vaak. Hè. Vooral mannen zeggen ons van, oh, jullie slaan alle erotiek dood. Om door alles zo open en expliciet te willen zeggen.
En die willen dan ook niet meer met je omgaan, zeker?
Ja, dat is prima hoor, voor mij.
Die mannen wil jij ook niet.
Nee, inderdaad. Nee.
Maar ik vind het wel interessant.
Ook niet om mee in bed te sukkelen.
Maar, als een experiment dan.
Oké.
Dus of je echt alle erotiek kan doodslaan.
Ja, maar is het... Er hangt om seksualiteit ook iets van dat als je het een beetje zo verbloemt,
ja, maar
en verscholen en verholen doet, dat het dan toch een soort extra spanning geeft.
Dat een soort mystiek iets heeft, dat we niet meer mogen aanmodderen of klungelen.
Ja, maar ik hoor ironie bij jullie. Maar hoe romantisch is dit?
Nee, ik denk dat erotiek is ook wel grenzen overschrijden, maar ik denk dat wat hij in de slaapkamer doet anders is dan het denkproces dat je maakt over seks.
Ik denk gewoon dat er allerlei verschillende registers zijn waarmee we met seksualiteit om kunnen gaan, zoals er over zoveel andere onderwerpen heel veel registers zijn om over seksualiteit te praten. En wat wij aanbrengen is één manier om het over seksualiteit te hebben. Een manier die we zelf het gevoel van hadden van hier is wel nood aan. En ik denk het feit dat de podcast...
En die bij jullie past, hè?
Ja, die bij ons past. En het feit dat de podcast zo opgepikt werd, wat we helemaal nooit zagen aankomen. Want dat was echt een uit de hand gelopen huistuin- en keukenprojectje. Dat er blijkbaar nog meer mensen nood hebben om er over die manier op te praten. Maar voor ons schakelt dat helemaal die andere registers van seksualiteit niet uit. Dat is ook, ik ga geen lezing
dat
geven.
Dat bestaat naast elkaar.
Ja, ik reflecteer ook niet over seksualiteit, de manier waarop ik in mijn essays reflecteer, wanneer er iemand naakt naast mij ligt, dan vergeet ik dat.
Dan ga je niet voorlezen uit je boek om het even
dan zeg ik ook niet van, ja, maar daar zit een zenuwbaan die in de 17e eeuw al was ontdekt en die daarna weer is vergeten. Kan je daar even aankomen? Dat is, zo gaan we ook niet te werk. Dus ik vind het altijd een beetje een eigenaardige vraag. Net omdat, zoals jij het zegt, voor mij zijn dat allemaal verschillende registers.
Want hoe je het ook wendt of keert, mijn generatie ook. Ik ben dan, ik ben niet helemaal 2 keer zo oud als jullie, maar toch wel fix ouder. Laten we zeggen, ik had jullie moeder kunnen zijn. Onze generatie praat eigenlijk heel weinig over seks. Mm-hmm. We weten wel dat het bestaat en we doen er wel aan, maar we hebben het er niet over.
Maar ik weet niet of dat vandaag de dag zoveel anders is. We hebben misschien een beetje een vertekend beeld. Omdat wij misschien mensen aantrekken rondom ons die ook makkelijk en ook.
Kun je dit even vasthouden? Want ik durf bijna niet te zeggen, maar dit is geloof ik gescoord. En die houdt van.
Waarom durf je dat niet te zeggen? Het is echt zo. Het is gelijk geworden bij Heracles tegen Sparta. De andere god Sparta heeft de gelijkmaker gescoord via Nick Proschwitz in de eerste minuut na rust. Ruststand was dus 1-0 voor Heracles. En nu is het 1-1 bij Heracles Sparta.
Dankjewel, Andy Houtkamp. Anaïs van Ertvelde, jij was een heel mooi betoog. Had je
ik weet het ook niet meer, ik ben helemaal in de war.
En toen kwam er een ballenspel.
Nou, ik zei mijn generatie praat niet over seks. We doen er wel aan, maar we praten
er
niet
over. Ja.
En dat we dus misschien mensen aantrekken die dat wel doen. Maar langs de andere kant, we hebben bijvoorbeeld een mannenpanel. Een vuile lakens mannenpanel. Dat is een beetje een denigrerende naam, maar het kind moest een naam hebben. En daar brengen we mannen samen om over seksualiteit te spreken. We proberen zo'n divers mogelijke groep van mannen daar samen te zitten qua leeftijden en qua
we gieten er ook heel veel wijn in.
Want seksualiteit. Anders... Maar dat blijkt dus nog altijd wel nodig te zijn. Want nog meer dan onze vrouwelijke vriendinnen.
Ze moeten eerst ontspannen, dus drinken voordat ze praten.
Blijken die mannen het heel erg moeilijk te vinden om over seksualiteit te praten. En ook heel erg op zoek te zijn naar een soort taal om over seksualiteit te spreken. Ze kunnen daar wel stoer over doen, of ze kunnen daar wel grappen over maken, of ze kunnen wel een beetje opscheppen over hun veroveringen. Maar over een soort intieme, reflecterende manier over hun eigen seksualiteit te praten, blijkt moeilijk. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel tegen het einde van zo'n gesprek. En nadien komen ze ons ook heel vaak bedanken van dat was fantastisch en waarom doen we dat eigenlijk niet vaker met elkaar op die manier over seks praten. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad wel 3 glazen wijn nodig. En wij die
maar
het
hoe kan dat?
Maar dat is het interessante aan onze maatschappij. Want er is heel veel geseksualiseerd. Zoals die reclame, de porno die met 1 muisklik te vinden is.
Ja.
En ze zeggen wel dat seks overal is. Maar het is gewoon 1 soort taal. 1 soort beeldcultuur. Ja. En ook een heel saai discours rond seks. Maar op een diepere persoonlijke manier wordt er heel zelden over seks gepraat. Vreemd genoeg.
Ja, en dan zou je dus kunnen zeggen dat het begin van een nieuwe vrijheid is gevonden, maar dat vervolgens de zaak toch weer aardig op slot is gegaan.
Ja, nou ja, vrijheid is natuurlijk ook een soort lege doos. Op zichzelf is dat een containerbegrip, daar kun je van alles
dit
in steken.
Dit was ook best een leuke grap, vond ik, hoor. Sorry, ik neem jullie heel serieus. Ja, een containerbegrip, vrijheid.
Dus, en dat is natuurlijk ook voor een stukje gekaapt, hè, dat idee van vrijheid. We hebben het bijvoorbeeld ook over de reclames waarin dat je dat soort taalgebruik van de nieuwe sociale bewegingen van mei 68 vindt marketeers die dat handig gekaapt hebben, waar dat je vroeger scheermesjes verkocht werd en dan werd er gezegd van als je van de straat wil geraken, dan moet je je benen wel scheren, jij slons, anders zal je nooit
nou, daar hebben wij uit jullie podcast hebben wij een fragment die gaat over de harige vrouw.
Vandaag gaan we het hebben over haar en schaamhaar, natuurlijk. Want 80% van de vrouwen en 40% van de mannen verwijdert schaamhaar. Dat blijkt uit een enquête uit 2011. En minder dan 5% van de vrouwen laten hun schaamhaar ongemoeid.
Daar kijken wij toch een beetje van op. Bij ons staat alles er. Oksels, schaamhaar.
Alleen mijn benen ga ik in de zomer wel eens te lijf, als het echt te gortig wordt.
Ik niet. Nauwelijks de moeite voor een luie vrouw met blond haar.
En we krijgen vaak de reactie daarop dat mensen het toch een beetje vies vinden. Dat we toch niet in een jaren 70 pornofilm meespelen. Of ja, wat we dan doen als we gaan zwemmen bijvoorbeeld. Ja, gewoon niks. Maar waarom vinden wij het dan niet zo vies? En andere mensen blijkbaar wel.
Wel, volgens onderzoek zouden feministes en lesbiennes minder gevoelig zijn voor de heersende norm om lichaamshaar te verwijderen. Ja,
we voelden ons nogal aangesproken daardoor. Maar goed, in ieder geval wat onze persoonlijke voorkeuren ook zijn. Het is duidelijk dat wij, nog de mensen die het verwijderen, kunnen ontsnappen aan de heersende haarnorm. Wij zetten er ons tegen af en zij volgen hem, maar hij is er wel.
Ja, dat speelt. Jullie hebben daar een heel duidelijk statement in. Maar het viel mij op dat het heel erg en vogue werd op het moment dat een heel beroemd model met twee van die nieuwe bossen rooibosthee in beeld werd gefotografeerd. Ja. Ik bedoel, dat dus eigenlijk de marketing zelfs van haar
dan weer een nieuwe trend kan maken. Want nou, moeten ons okselhaar ook allemaal in een kleurtje verven en zo.
Dan, want dan kunnen ze ook zo'n kleur verven.
En dat zie je eigenlijk bij de hele pornificatie of seksualisatie van hè, dat is allemaal marktwerking, ja, dat toch is, ook voor een deel.
Dat is een centraal punt in ons boek ook. In die vrijheid die we daar gekregen hebben, dat is inderdaad een beetje een lege doos als je er niks mee doet. En in dat gat is de markt gesprongen die daar wel brood in ziet en ons van alles probeert aan te praten.
En op een slimme manier. Ik bedoel, het is niet zoals er vroeger met het vingertje gezwaaid werd van je moet dit en je mag dit niet. Het wordt aangebracht als dit is je eigen keuze en dit is fijn en voor je persoonlijke ontplooiing.
De godin in jezelf om zo scheermesjes te verkopen.
Ja. Waardoor het soms heel moeilijk wordt om te zien waar pik ik de dingen eigenlijk uit op en hoe moet ik me er nog tegen verzetten.
Maar hoe groot is de verwarring bij jullie? Want deze thema's zijn voor een deel al eerder voorbijgekomen. Wij liepen vroeger allemaal met een pak check onder de arm, zeiden we dan.
Je hebt wel veel synoniemen voor okselhaar.
Ik ben ook onder de indruk daarvan.
Ja. Ja. Nou, tegen een fikse betaling wil ik wel wat een en ander met jullie delen.
Ja, voor ons
als oude rot in het vak. Nee hoor. Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het een verwarrend landschap, die hele seksualiteit.
ik denk dat iedereen het een verwarrend landschap vindt. Maar het is net omdat het heel moeilijk is om te bepalen wat de echte vrijheid is en wat de echte vrije keuzes zijn. En misschien is het zelfs niet eens mogelijk om echte vrije keuzes te maken. Want...
Maar ik denk dat we gewoon wel een beetje een opening willen maken. En daarom is het ook zo handig dat we in het boek naar historische en culturele variabiliteit gaan kijken. Mm-hmm. Waardoor je een beetje een opening creëert waarin er meer speelruimte is. Mm-hmm. En daar doe je dan inderdaad mee wat je wilt. Die gaan we niet voor je invullen, maar we willen wel laten zien van doorheen de geschiedenis wordt het steeds herhaald en veranderd in verschillende
culturen. Hebben jullie zelf het idee dat jullie generatie die dingen veel meer oppikt, dat aan de hand is?
Ik heb geen idee eigenlijk. Ik vind het zo moeilijk om in generaties te denken wanneer je er middenin staat.
Ja, dat is wel...
Jullie zitten veel met mensen in het café, neem ik aan, of in het sociale verkeer.
Ja, maar
in ieder
ook alweer, dat zijn onze sociale kringen en die gaan niet raar opkijken van ons, want die kennen ons ook al langer. Tegelijkertijd, als we dan... we zijn best vaak in de media gekomen in Vlaanderen. Als je dan naar de reacties kijkt onder artikels en boekrecensies en zo...
Wat je eigenlijk nooit mag doen, maar wat toch lekker doen.
Dat vinden we interessant. dan schrik je wel echt. Mensen noemen ons nog vervloekt, vinden onze
heksen,
vijanden van...
Gezien, dode vijanden van het Westen.
Het woord brandstapel
is nabij. Dus tegelijkertijd...
Maar ik vind wel jullie ogen glanzen erbij. Dus dat vind ik nog wel vrij positief nieuws. Maar jullie zijn niet bang geworden van deze kritiek.
We vragen ons dan af, wie zijn die mensen die de moeite nemen om 37 boze zinnen over ons onder een krantensite te schrijven? We vinden dat fascinerend.
Ja, we vinden het ook gewoon interessant om te kijken wat triggert. Mm-hmm. Wat mensen dan precies boos maakt, omdat dan de toch wel de thema's zijn die dan blijken te leven.
Breekpunt bij de vorige feministische golf was eigenlijk het gebrek aan humor en het enorme aanwezigheid van drammerigheid. Waardoor ook heel veel vrouwen zichzelf gedistanceerd hebben van de feministische beweging, omdat ze dachten, ja, sorry, hier heb ik dus helemaal geen trek in.
Dat waren natuurlijk niet alle feministen. Er waren vroeger ook best wel feministen die een gevoel voor humor hadden, maar die waren misschien niet het meest naar voren gebracht.
Nou ja, laat ik iemand noemen. Simone van Saarloos is in Nederland nogal prominent. Die heeft overigens in die reportage waar ik net aan refereerde van de actualiteit een rubriek over polyamoreuze relaties. Was zij ook een van de kopstukken die daar aan het woord kwam. En die is vrij pittig, want die roept ook het het failliet uit eigenlijk over de monogame relatie.
Dat zouden wij dan weer niet doen.
Oftewel, zij is vrij pamfletistisch. Mm-hmm. En ik vraag het omdat ik dan benieuwd ben, hoe gaat dat dan verder? Want daar zit toch wel iets heel activistisch in. Daar voelen jullie je niet minder mee verwant?
Goh, ik denk dat we een beetje misvormd zijn door onze opleiding tot historica.
Wij zien alleen grijswaarden, heel vervelend.
Alles is ingewikkeld en moeilijk en context complex. Is heel belangrijk en de realiteit is complex. Dat is altijd waar we dan op uitkomen.
Ja. En het heeft geen zin om als een Jehovah getuige met een voet tussen de deur te gaan.
Dat is zeker niet wat wij gaan doen.
Maar nee. Ik denk dat het interessant is dat er verschillende stemmen in het debat mm-hmm. zijn. En dat je zowel iemand hebt die meer activistisch aanpakt als iemand die er allemaal heel genuanceerd naar loopt te kijken. Mm-hmm. Als iemand die het met heel veel humor en met grappige foto's waarop je half naakt staat, zoals nog altijd voor mij ligt hier, dat je het zo aanpakt. Mm-hmm. Ik denk dat die diversiteit van die stemmen belangrijk is en dat het ook wel de kracht is van het hedendaags feminisme. Soms ook de zwakheid dat er geen operaat van feministes is die dan overlegt wat
dat
gaat
gebeuren. Dat denken mensen wel vaak, hè, dat er een soort
een
opperheks is die alle feministische bevelen geeft, die dan prompt
van de
uitvoeren.
Week,
terwijl ik ben met niemand zo vaak oneens als met medefeministes eigenlijk. Mm-hmm.
Dat is wel typisch. Ik bedoel, dan betekent het ook dat het heel moeilijk is om consensus te vinden.
Maar dat is ook wel weer mooi, denk ik, dat als een beweging doctrinair wordt, dan wil ik er geen deel meer van uitmaken.
Ja, het mag niet in het narcisme van de kleine verschillen verzanden, maar langs de andere kant is het mooi dat die stemmen naast elkaar kunnen bestaan. Ja. En dat is ook wel de kracht, volgens mij.
Zitten wij ook niet gewoon veel te weinig praktisch te denken? Ik bedoel, het is fijn dat filosofisch denken en het een breed kader geven. Maar bijvoorbeeld als we het onderwerp conceptie hebben, anticonceptie. Ja.
Daar denken wij net heel praktisch over eigenlijk.
Ja, de man aan de pil.
Nee, niet de pil. We stellen ons eigenlijk de vraag in het hoofdstukje over anticonceptie. Hoe komt het? Dat bestaat toch al best lang. De pil is ook superbelangrijk geweest. We gaan dat nooit ontkennen. Maar er zijn behoorlijk wat bijwerkingen. En de verantwoordelijkheid ligt zoals altijd bij de vrouw. Zijn er geen andere manieren? En hoe komt het dat die, als die er al zijn, dat die minder bekend zijn? Dan is er bijvoorbeeld het koperspiraal. Dokters raden dat heel weinig aan, terwijl dat een zeer goede methode is. En dan de volgende vraag is dan, waarom is er nog niets ontwikkeld voor de man? De mannenpil vind ik interessant, want die wordt soms doen ze pogingen, een hormonale mannenpil, maar die stokken dan altijd op de bijwerkingen die te groot zouden zijn. Diezelfde bijwerkingen voor de vrouwenpil waren geen bezwaar.
Even voor de duidelijkheid, bij de bijwerken bij de mannenpil,
libidoverlies, depressie.
Wordt het, precies, depressie en libidoverlies, iets wat over de vrouwenpil ook heel veel een van de vaste klachten
nu,
is.
Dan denk ik, dan moeten we geen mannenpil gaan ontwikkelen. Het is niet de bedoeling dat mannen nu ook last krijgen van bijwerkingen, maar er is echt wel een prachtige methode die er in Indië al bestaat.
Ja, ik weet niet of ik het nu goed zeg, de Rizug Shell.
Ja. Wat is dat?
Waarbij er een soort kleine inspuiting gegeven wordt in de zaadleiders, die het zaad immobiel maakt. En ik geloof dat er een jaar of 10...
Ja, dat is al, in India lopen er al duizenden mannen rond. Het is een Indische biomedisch ingenieur.
Heeft eigenlijk geen neveneffecten, omdat het inderdaad gewoon een technische ingreep is.
Het is eigenlijk gewoon een soort tijdelijke sterilisatie die perfect omkeerbaar is.
En hoe lang duurt die dan, die sterilisatie?
Een jaar of 5, maar je kan die eruit laten halen wanneer je wilt. Als je na een jaar zegt van ik wil toch kinderen.
Wel, dus wel bijzonder dat dat in India dan blijkbaar ook gebruikt wordt. Want ik denk dat er heel erg veel mannen zich niet eenvoudig zullen opwerpen als ze gebruiken hiervan.
Ah, in onze generatie? Dat
valt best
vaak,
wel mee.
Maar mannen van onze leeftijd denken wel vaak van hey, ik wil ook wel ervoor zorgen dat mijn zaad niet zomaar inderwaar terecht komt.
We stonden dinsdag nog voor een hele grote groep voor te lezen van allemaal studenten van een jaar of 18, 19. En toen hadden we het ook over dit onderwerp. Lazen we dat hoofdstuk uit het boek voor. En dan hebben we een kleine vraag aan de zaal gesteld van welke mannen zouden het zien zitten om dit te laten implementeren. En er waren er toch best wel die hun hand omhoog staken. En die heel enthousiast. Er waren een paar die al mee naar India met ons wouden om te gaan laten zien.
Maar dan moet je er wel bij zeggen dat dat mensen waren die na een lezing van jullie waren gekomen.
Dus dat was al geïnteresseerd.
Het was maar dan, niet het hele militante mannenvolk wat jullie nu tot heks heeft verklaard.
Aan de andere kant, de pil is ook niet iedereen meteen beginnen nemen. Toen die bestond, zoiets heeft tijd nodig. Maar voordat mensen het kunnen leren kennen, moet het eerst bestaan. En het bestaat nu nog niet in Europa en in de Verenigde Staten. Tenminste.
Maar toch is het wel heel typisch dat je meer dan 50 jaar na het begin van de anticonceptiepil die door vrouwen werd gebruikt, dat er eigenlijk nu nog geen echte goede oplossing is voor anticonceptie.
Nu, de farma-industrie zit daar voor een groot deel tussen. Want zo'n pil brengt lekker op. Dan moeten vrouwen jarenlang elke dag slikken. Terwijl één zo'n klein stukje plastic dat 5 jaar blijft zitten, brengt heel wat minder op. Dus er is nu een non-profit organisatie in Amerika die de ontwikkeling daar is aan het... En ik heb al gedoneerd. Want dat is dan wel iets heel praktisch dat ik denk dat heel veel zou kunnen betekenen in de relaties tussen mannen en vrouwen.
Ja, dat is het, ook... het is niet dat we nooit naar het praktische kijken. Ja. Zien dat we in filosofische bespiegelingen blijven hangen. Denk als historisch...
We beginnen met de anatomie in jullie boek. En er zitten ook wel degelijk heel veel praktische onderwerpen
in. Het lijfelijke en het materiële is... En ook de economie is voor ons als historici altijd heel belangrijk om dat mee in die analyse te betrekken. Want dat heeft zoveel impact op ons.
En om nog eens een praktisch punt te maken. Mannen die geïnteresseerd zijn. Parsimus heet de foundation. En je kan ook geld storten om dat ding sneller op de markt te krijgen. Dus kijk, bij deze heel
daar hebben we nog eens wat aan. Wat mij ook vrij praktisch lijkt is dat... In de hele verhouding tussen mannen en vrouwen... en dat is nou eenmaal heel belangrijk voor seksualiteit... Natuurlijk zijn er allerlei vormen, dat snap ik hoor. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat er altijd een soort ongelijkheidsverhouding is geweest tussen mannen en vrouwen. En dat is nog niet echt heel sterk verbeterd. In Nederland is het ook zo dat de kostwinner is een man. Voornamelijk. De carrièrevrouw is een zeldzaamheid. En nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Speelt dat niet parten in die totale seksuele bevrijding eigenlijk? Dat gaat toch hand in hand met elkaar?
Is dat eigenlijk zo? Ik denk niet dat huisvrouwen seksueel minder bevrijd moeten of kunnen zijn per se.
Nee, maar ik denk wel dat er een proces is waarbij vrouwen nog altijd maar zover staan in het claimen van hun seksuele subjectiviteit. En dat natuurlijk te maken heeft met een groter proces van het claimen van subjectiviteit, waar de tweede feministische golf ook heel veel mee te maken had. En
dat ik denk dat die bewuste huisvrouwen jou nu niet heel goed kunnen volgen. Waar jij het over hebt. Laat ik namens mezelf spreken. Ik vind dit ook al vrij moeilijk, hoor. Kan je nog een keer proberen?
Ja, het idee dat je een subject bent, hè, dus dat jij mede ook de regels van het spel bepaalt.
En in een object dat door de kostwinner wordt genomen wanneer de kostwinner daar zin in heeft.
En dat kan bijvoorbeeld ook over kunst gaan. Hè. Dat zie je in het tweede golfsfeminisme heel vaak, dat vrouwen de regels van het spel willen gaan bepalen. Als in, je hebt een soort mannelijk kanon en wij gaan daaraan beginnen tornen, want er zijn ook allerlei interessante vrouwelijke artiesten en wij maken ook kunst. En datzelfde proces zie je ook met seksualiteit.
Het is
en
nog bezig natuurlijk.
Dat is, al die processen zijn nog volop bezig. Ja. Dus op die manier is het wel heel
Je ziet dat ook wel bij mannen, omdat die al een stukje van een machtspositie kwijt zijn. Het is niet meer zo dat mannen de enige kostwinner zijn of de enige die in posities van macht kunnen raken. Ze moeten ook aan universiteiten en zo steeds vaker concurreren met vrouwen. Dat ze zich daar toch ook een beetje ongemakkelijk bij beginnen voelen. En het idee van hun mannelijkheid en wat het dan nog betekent moeten herdenken. En ook daar staan we nog niet heel ver in, denk ik.
Nee, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat dat proces wordt voortgezet.
Mm-hmm. Ook wat dat seksualiteit betreft.
En dan denk ik dat we al bijna een voorsprong hebben, omdat wij inderdaad tradities hebben om op terug te vallen van alle mogelijke praatgroepen en boeken. Van, er is al heel veel nagedacht over wat het is om vrouw te zijn en wat vrouwelijkheid is en wat dat limiteert en wat de mogelijkheden zijn.
En dan is deze tijd een heel vulkanische tijd. Als het gaat om dit onderwerp. Hè? Want ik kan me voorstellen dat jullie het gevoel hebben. We zijn nu heel goed bezig, namelijk helemaal spot on op het onderwerp wat heel erg heerst.
Dat is toevallig, denk ik. Ja? Ik denk het wel. Of misschien hebben we de zeitgeist opgesnoven zomaar uit het niets. Maar ik denk dat het ook wel normaal is. Zo iets als MeToo bijvoorbeeld. Nu een soort eruptie van allerlei ongemak en machtsonevenwichten. Uiteindelijk is de seksuele revolutie nog niet eens zo lang achter de rug. En 100 jaar geleden mochten vrouwen nog niet gaan stemmen. Dus ik denk dat dit normale terugslag is. Of een teken dat we er nog niet helemaal zijn en dat er nog van alles herdacht moet worden.
Ja, dat de spelregels ook nog voor een stuk hertekend altijd worden. Mm-hmm. Allee, het is niet eens alleen 100 jaar terug. 30 jaar geleden kon verkrachting binnen een huwelijk eigenlijk nog, zoals we het vandaag de dag zouden definiëren, omdat je niet echt consent kon geven op het moment dat je trouwde, gaf je eenmalig je consent af. En dat was het dan. De visies die we vandaag de dag erover hebben, verschillen al zo met die visies van 30 jaar geleden. Dus het lijkt me logisch dat we dan nog... Het is natuurlijk een verschil tussen consent op die manier in grijze situaties en consent zoals het plaatsvindt in machtssituaties.
En de werkelijkheid die er toch heel vaak heel anders uitziet dan de ideale wereld die wij ons voor ogen hebben.
Er is natuurlijk een juridisch kader en dat is heel fijn dat er een juridisch kader is en dat nog altijd aangesleuteld kan en moet worden. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan de praktische vertaling daarvan.
Gaan jullie nu emigreren naar Nederland?
We blijven missionarisch werk doen. In
Ik denk zelf dat van een hele grote rol van betekenis is geweest dat heel veel wat oudere kinderen, zullen we maar zeggen, van mijn generatie in België, een internaatachtergrond hebben.
En die katholieke kerk natuurlijk.
En de katholieke kerk die zo meefluisterde.
Ja, ik kan er altijd heel moeilijk iets over zeggen, omdat ik zelf helemaal niet katholiek ben opgegroeid, ben in de stad opgegroeid. Ik val daar altijd voor een groot stuk tussen. Maar jij hebt daar wel meer ervaring.
Ja, ik heb op een zeer katholieke school gezeten, maar wat ik daar vooral van kreeg was zin om... Om moeilijk te doen en tegen te spreken.
Dat is heel goed gelukt. Ja. Willen jullie aan je tegel gaan werken? Gaan wij nog even naar Andy Houtkamp. Hoe is het daar bij Sparta Heracles, Andy?
Spannend. Het is 1-1 nog altijd. 65 minuten gespeeld. En in de eerste helft was Heracles veel beter. En in de tweede helft Sparta veel beter. Dus die 1-1 stand is voor ons nog terecht. Maar we hebben nog 25 minuten plus extra tijd. Er kan nog heel veel gebeuren. Maar voor ons nog dus bij Heracles tegen Sparta nog altijd 1-1.
Dankjewel, Andy Houtkamp. Wij zetten de aftaling in. Wij gaan naar het einde van dit programma. Maar niet zonder dat wij twee tegelteksten hebben. Ik begin bij Anaïs. Anaïs van Erdveld, die heeft de langste tekst.
Ik schrijf gewoon het grootste.
En heel onleesbaar.
En heel onleesbaar. Dus ik weet niet of iemand het hierna ooit nog zal kunnen lezen.
Dat
dus,
maakt helemaal niks uit.
Dus nu voor deze ene keer.
Je gaat het nu zeggen namelijk.
Morgen gooien ze het toch kapot.
Dat doen wij niet.
Nee, misschien voor goed geluk moet je het kapot gooien. Ik heb geschreven, we modderen maar wat aan, dus geniet van de modder.
Juist. En wat heb jij geschreven?
Ik denk de ondertoon van alles wat ik schrijf, of het nu essays over seks zijn of romans of columns. Het leven is morsig. En dan in de betekenis van niet heel helder en duidelijk en netjes, zoals we het graag zouden willen.
Ja, je hebt de twijfel die bij een filosoof hoort en eigenlijk ook bij een historicus natuurlijk. Zo is het
toch? Ik vrees het.
Ik vrees het. En gaan jullie ook nog andere boeken schrijven? Want jij bent romancier.
En zij werkt aan een doctoraat.
En ik schrijf ook columns voor de Belgische kranten.
Gaan jullie gewoon daar... En dat blijft ook gewoon.
Ja, en wij blijven ook gewoon podcasts doormaken.
Op www.vuilelakens.be.
Ja, heel smooth.
En dan hoor je deze dames, zeg maar, in het tempo wat we net hadden, hoor je ze dan de hele tijd over interessant. Gaat het dan altijd over seksualiteit?
Lichamen ook. Het is een beetje breder dan alleen over seksualiteit. We spreken ook over lichamen, maar ja, grotendeels wel.
Ja. Of ja, de voorhuid gaat niet echt over seksualiteit, maar is er wel aan gelinkt.
Of haar en haarbegroeiing is inderdaad een thema.
Net zoals
dat
anatomie in jullie boek zorgvuldig uit de doeken wordt gedaan. Vuile Lakens, Anaïs van Erdvelde en Helene de Bruyne. Zij reizen nu weer af naar België. Dank voor jullie komst.
Jij bedankt.
Graag gedaan.
Dank mevrouw Van Erdvelde, dank mevrouw De Bruyne. Dit was aflevering 4148. Morgen om 7 uur, Mangiare, het lekkerste programma van Radio 1. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot de volgende week.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Iemand zei...
NPO Radio 1.
Plotseling viel alles uit elkaar.
Fluiten in het donker.
Als de bevolking niets van oliebedrijven kan verwachten.
Een serie hoorspelen van literaire schrijvers.
Maar als Shell zijn pijpleidingen door onveilig gebied niet zou gebruiken.
Ja, als het niet goedkoper was om bendes af te kopen dan in gemeenschappen te investeren.
Morgen nacht vanaf 12 uur.
Als de politieke elite niet grotendeels nog uit het leger stamde.
Schade, een hoorspel van Samuel Vriezen.
Geen licht, geen drinkbaar water.
Fluiten in het donker.
Geen elektriciteit. Geen ziekenhuis.
Morgennacht vanaf 12 uur.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1920s Jazz Age. Fashion and Photographs. Een blik op de glamour en overdaad uit de jaren 20. Nu te zien in Textielmuseum Tilburg.
Met Schoefers ben je meer waard. Nu en in de toekomst. Wij leiden namelijk al meer dan 100 jaar support professionals en office managers op. En weten dus als geen ander hoe onmisbaar hun vak blijft. Want directie en management kunnen nu eenmaal niet zonder rechterhand. Kies voor zekerheid. Kies een opleiding van Schoefers.
Kom naar Rijksmuseum Twente en ontdek met Otto Marcéus van Schriek, schilder van de Bijbel der Naturen, die andere kant van onze gouden eeuw. En zie hoe de natuur ook hedendaagse kunstenaars inspireert in de aard der dingen. Nu in Rijksmuseum Twente.
Wil jij ook een mbo- of hbo-opleiding met baangarantie? Voor nu en in de toekomst? Vraag dan een persoonlijk adviesgesprek aan op schroevers.nl.
Roofgoed. Kunstdiefstal in Nederland. Een uniek kijkje in de wereld van de kunstcriminaliteit. Roofgoed. Nu in het Westfries Museum in Hoorn.
Ook online ga ik naar Libris.nl. Kijk daar eens naar De Tolk van Java van Alfred Burney. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Een autobiografische mokerslag die afrekent met clichés over Nederlands-Indië. Libris.nl. Vol van boeken.
Ilja Gort.
En de wijnboerenminnares.
Samen schreven wij Chateau Koken voor iedereen. Recepten uit onze Franse kasteelkeuken.
Het lekkerste kookboek van het jaar.
Nu in de winkel. Santé!
De mooiste cadeaus vind je bij de echte boekhandel. Libris.nl. Vol van boeken.
Dag Kerstman, kan ik u helpen?
Ja, die cadeaus voor mij. Ik heb er mijn buik van vol, zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven. Iets wat echt klinkt als een klok.
Kijk eens, een DAB Plus digitale radio. Het cadeau voor onder de boom.
Zo, ho, ho, wat mooi. Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken?
Heb de ballen om iets bijzonders te geven. Geef een nieuwe radio met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Radio goes digital.
NPO Radio 1.